De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen in een bak. Het zijn vragen die over zo'n beetje alles kunnen gaan. Vragen over werk, over leven. En de gast die trekt zelf de vragen. JZ Herrenberg is hier te gast. Het eerste deel is verschenen van wat uiteindelijk een reeks zal worden... Door het oog van de cycloon. En het boek heet Nederhalf rond. Het is een doldwaas verhaal. Het gaat over een fictieve schoolgemeenschap... in een absurdistische parallele wereld... waar een feest georganiseerd wordt, de jaarlijkse lenteparty. Maar er zijn grote spanningen tussen de leerlingen... en tussen het bestuur van de school. En dan is er ook nog de bedenker van dit alles... de auteur John Derlage. En die is op zijn eigen verzinsel uitgestuurd... door het Bureau voor Nationale Integriteit. Dit is min of meer als straf, maar hij moet... zijn eigen creatie te lijf gaan. En dat speelt zich allemaal af in Hoefbeek. Hartelijk welkom...
Hier, Johan Herrenberg.
Ja, welkom Johan. Het is een boek waar je al 20 jaar aan werkt.
Ik ben in 96 eraan begonnen.
22 jaar al.
Ja, ik ben in 96 eraan begonnen. Het is geen reeks, het zal een tweeluik zijn. Dus nederhalf rond, opperhalf rond. Dat zijn de twee delen. Dus het zijn gewoon twee helften. En dit is de eerste helft.
Het is een wereld die erg lijkt op Nederland, maar dan wat groter.
Met een draai.
Maar er zijn een aantal dingen die precies andersom werken. Wat is het voor omgeving?
Laten we zo zeggen. Toen ik in 96 eraan begon, heb ik een soort analyse gemaakt... van wat er politiek speelde, hoe de wereld cultureel in elkaar zat, et cetera. En een soort prognose gemaakt van tendensen die ik zag. Dat dit boek bij verschijnen nu in 2018 niet als een doodgeboren kind werkt... mag wonderbaarlijk heten, maar het wil wel zeggen... dat mijn analyse wel klopte. Het is een Nederland waarin bepaalde tendensen... in het absurde zijn doorgetrokken. Je zult er dingen in herkennen die op dit ogenblik spelen... maar met een draai. Er is een vrouwelijke minister-president. Dat hebben we nog niet meegemaakt, maar die is er. Mevrouw Knol in één wereld en mevrouw Geuzebroek in een ander. Want het zijn twee werelden die ik eigenlijk in dit boek verenig. Het is dus niet één verhaal, het zijn twee verhalen... die ik door elkaar heen vlecht. En die gaan elkaar belichten. En al lezende ga je merken hoe de onderlinge samenhang is. En dat maakt het lezen tot een avontuur. Het vergt goed lezen. Als een detective ben je eigenlijk in dat boek bezig. Want ik hou niet van voorkouwen. Ik heb geen minachting voor de lezer. Ik ga ervan uit dat hij, als hij dit boek opent... en verder komt dan pagina 2, 3... dat hij dan bereid is gewoon door te gaan... en dan te zien hoe die wereld in elkaar steekt. En hij wordt hopelijk beloond.
Het zijn meerdere delen. Eerst volgen we de leerlingen op de school.
Ja.
Die zijn bezig met wat leerlingen doen. Met jongetjes, met meisjes, met een beetje klieren en met het uiteindelijke feest. In het tweede deel dan komt het Bureau voor Integriteit erin. Ja. En dan raakt de verzinner van dit hele universum verstrikt in zijn eigen fantasie, in zijn eigen verhalen. En in het laatste deel dan is het uiteindelijk...
Dan keer je terug naar het schoolverhaal.
Dan is het grote feest.
Ja, nou, dat grote feest is zowel in het eerste als in het derde onderdeel. En die wereld van John Derlage zit daar ingeklemd. En dat is eigenlijk een andere wereld. Omdat het natuurlijk de schepper is van die schoolwereld... kom je één level hoger. Dus je gaat een vreemd zicht krijgen op de werkelijkheid van de school... doordat je plotseling in het tweede onderdeel... in een heel andere wereld weer komt, weer een ander Nederland. Dus er zijn twee versies van Nederland die je krijgt. En dan, dat moet je even gaan begrijpen, ja. En ik geef de lezer wel allerlei handreikingen. Hij krijgt op een gegeven moment zelfs een hele geschiedenis van de geschiedenis van dit land na de Tweede Wereldoorlog. En dat gaat een hele tijd zoals wij het wel kennen, tot de jaren 80, 90. Maar dan komt er een rare draai in. En dan zie je gewoon dat werk dan ontspoort in een nieuwe richting. En dat is dan die wereld die ik daar schilder. En de lezer zal zelf zich moeten afvragen hoe die wereld die ik schilder zich verhoudt tot de wereld waarin hij zichzelf bevindt. En hoe krankzinnig de wereld is die hij leest. En hoe krankzinnig is de wereld waarin hij zelf leeft.
Dus door de wereld absurd te maken, want dit is een dolkomisch boek.
Satirisch boek. Ook, ja.
Geef je eigenlijk een andere kijk op de werkelijkheid die ook absurd is.
Ja, en dat is het kenmerk van de satire. Mijn definitie van satire is met een woordspeling vertekenis. Dat wil zeggen dat je betekenis geeft door vertekening. Dat is wat satire doet. Je gaat dingen intenser maken, overdrijven... om de zaken helderder te maken. Zodat mensen gaan zien, ook de krankzinnigheid zien... die ze voor lief nemen.
In hoeverre lijkt de auteur in het boek Derlage op meneer Herrenberg?
Er zijn elementen uit mijn leven die in de figuur zitten. Maar het boek is niet... het is ontsproten uit mijn leven en uit mijn geest. Maar het is één grote synthese. Ik heb heel veel gelezen, heel veel nagedacht, heel veel geluisterd. Ook naar mensen. Dus dit boek is een product van alles. Er loopt hier van alles door elkaar. Degenen die mij kennen zullen vermoedelijk zeggen van, nou, er zit iets in het tempo van het boek dat lijkt op de manier waarop je spreekt. Of de humor die erin zit, die kennen we wel, want je mag graag een grap maken, et cetera. Natuurlijk zit dat er allemaal in, maar ik ben geen navelstaarder. Ik heb mijn leven als een uitvalsbasis beschouwd, en mijn geest ook. En vanuit die uitvalsbasis schep ik een wereld.
Het deed me denken aan misschien aan Simon Vinkenoog of aan Herman Brusselmans of misschien eigenlijk aan helemaal niemand. Maar je probeert wel degelijk iets te zeggen over Nederland en over de geschiedenis.
Ja.
Heel veel dingen heb je echt onderzocht en over nagedacht en dat zit hierin.
Mm-hmm.
Over het postkoloniale Nederland bijvoorbeeld. Over hoe we omgaan met van wie het land nou eigenlijk is, om maar eens wat te noemen.
Ja.
Het gezag.
Ja, er zit echt
dat zit erin.
Ja. Nou ja, alles wordt onderzocht. En er is een kritische geest aan het werk in dit boek. En die spaart niets en niemand. Ook niet het idee van literatuur, overigens. Ik bedoel, ik mag mijn leven wel geven aan de literatuur. Maar ik verafgood de literatuur niet.
Het is ook niet heilig.
Nee. De literatuur is niet heilig, nee. Ik dien de literatuur wel, maar ik verafgood haar niet. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen, hoewel dat voor de lezers misschien jammer zou zijn, dat als ik dit af heb als geheel, dat ik dan zelfs kan denken van, nou, ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. Je moet je niet afhankelijk maken van iets, van niets. Je moet niet de slaaf worden, of zelfs niet van een begaafdheid. Maar je moet wel datgene doen wat je kunt doen.
Dus het volgende deel komt er nog, maar daarna zou het zomaar kunnen dat het dat het einde is van het auteurschap van J.Z. Herrenberg.
Wie zal dat zeggen? Ik heb van alles liggen. Dus we moeten gewoon afwachten, eens kijken wat er gebeurt. Maar ik ben 22 jaar hieraan bezig. Nou, het volgende deel komt denk ik over 2 jaar, dan is het af. Misschien wil ik wel een pauze hebben, wie zal dat zeggen? Ik weet het niet. Maar ik wil die vrijheid hebben. Er zijn heel wat schrijvers die verslaafd zijn aan schrijven. Je moet niet verslaafd zijn. Je moet proberen vrij te blijven. Zelfs van datgene waaraan je je leven geeft.
Vrijheid is het hoogste goed. Laten we beginnen met de kaarten. Ja, zou je alsjeblieft een vraag willen trekken?
Ik zal een vraag gaan trekken. Oké. Waar lopen je relaties op stuk? Dat is voor mij moeilijk te beantwoorden, want daar heb ik niet al te veel ervaring mee. Ik heb een vrouw ontmoet toen ik 28 was. Daar ben ik 20 jaar mee geweest. Daar ben ik nog heel erg goede vrienden mee. En dat was het. Want mijn grootste relatie is denk ik toch uiteindelijk die met de literatuur en met het Nederlands.
Dus er is één relatie stuk gelopen, dus daar kan je eigenlijk niet van een patroon spreken.
Nee, deze vraag, iedereen die dit zal horen, die zal ook een beetje moeten lachen. Want die weet gewoon dat ik soms een halve kluizenaar ben en dat ik mezelf heb gegeven aan de literatuur. En dat relaties, ik heb heel veel vrienden, laten we wel wezen. Voor mij is vriendschap eigenlijk de liefde. Ik heb heel veel vrienden.
Vriendschap is ook een vorm van liefde.
Dat is, ja. Maar relatie is natuurlijk even wat anders. En dus dat is wat ik hierop kan antwoorden.
Laten we dan de volgende vraag bekijken.
Welk idee heb je stiekem gejat? Over het algemeen ben ik vol bewondering voor mijn voorgangers. En ben ik ook wel geneigd dat in dat werk ook duidelijk te maken. Welk idee heb je stiekem gejat? Nou, ik jat niet stiekem, ik jat heel bewust. Ik weet gewoon heel exact van, dit vind ik mooi om te reproduceren. Nou ja. Dus er zijn soms bepaalde scènes die ik heb gelezen, bij Shakespeare bijvoorbeeld, die ik zo sterk vond dat ik dacht, ik zou dat op eigen grondslag ook willen doen. Othello en Iago op een gegeven ogenblik. Iago die Othello zo gek weet te krijgen dat hij in de ontrouw van zijn eigen vrouw gaat geloven. De manier waarop Shakespeare dat doet is onvergelijkelijk. Want je bent erbij. Je ziet gewoon exact hoe Iago het doet. En de transformatie van de persoon die hij daar bewerkt. Nou, dat heb ik in dit boek overigens, dat zal in het tweede deel blijken, ben ik daar ook in geslaagd, op mijn eigen grondslag. Maar dat is wel iets, is dat jatten? Nee, dat is bewondering hebben voor iets wat je heel goed gedaan vindt. En dat probeer je op eigen grondslag na te doen.
Dat is een mooi, volkomen antwoord.
Oké, verder. Waar lig je van wakker? Van zeer weinig. En dat is niet omdat ik ongevoelig ben. Maar omdat ik ben 57, zo ondertussen wel weet waartoe mensen in staat zijn. Het neemt niet weg dat er dingen zijn die ik vreselijk vind. Maar ze houden me niet uit mijn slaap. Omdat ik begrijp van, dat is de bandbreedte van het menselijke. Als ik met mijn gevoeligheid van alles iets zou aantrekken, zou ik nooit meer kunnen slapen. Dan hebben we de titel van deze uitzending. Maar aangezien ik wel wil slapen, maar wel wakker ben, kan ik wel slapen met de verschrikkingen die er toch zijn.
Op een gegeven moment weet je dat het mogelijk is.
Ja, dan weet je dat. Dat is de bandbreedte van het menselijke.
We doen er nog één.
Heb je een levensmotto? Misschien wel. Misschien wel. Toen ik 14, 15 jaar was, heb ik geschreven: doe wat je kunt, niet wat je wel wil, maar niet kan. En daar heb ik me aan gehouden.
Doe wat je kunt.
Niet wat je wel wil, maar niet kan. Dus ken je grenzen. Er zijn heel veel mensen die meer willen dan ze eigenlijk kunnen. En dan gaan ze zich vertillen. Dus je moet gewoon heel goed begrijpen wat je kunt en wat je niet kunt. Maar dan ook alles eraan doen om te verwezenlijken wat je in je hebt aan mogelijkheden.
Maar als je niet kan zingen, moet je niet gaan proberen bij de opera te komen.
Nee. Dan moet je gewoon begrijpen dat het zo is. Dat geeft ook meer rust, denk ik.
Lijkt me heel wijs. Nou.
Wat beschouw je als succes? Het gaat over mij natuurlijk nu. Ik heb succes met mijn boek als ik mensen bereik. Als er mensen zijn die hun tijd willen geven aan dat boek, die er iets mee kunnen, die verlicht worden in hun leven, dat de last wat minder zwaar wordt, of dat ze dingen gaan begrijpen, dat ze plezier hebben van het boek. Dat lijkt me heel mooi. Dat is voor mij succes. En dat is nog ineens geldelijk succes. Nee, maar dat je mensen bereikt.
Dat er lezers zijn die het oppakken.
Die dit in hun hart gaan sluiten, die hier iets mee kunnen. Dat is voor mij succes.
We pakken nog een kaart.
Heb je een fobie? Nee, heb ik niet. Nee.
Helemaal niks?
Nee, ik heb geen fobie. Nee.
Dan doen we de volgende.
Wat is je favoriete gereedschap? Ik ben geen klusser.
Een pen, zou je ook kunnen zeggen?
Een pen is een gereedschap, een computer. Nou ja, laten we zeggen een computer, ja, waarmee ik kan werken. Ik moet ook zeggen dat het boek er niet zou zijn gekomen zonder de computer. Want ik ben een perfectionist van het zuiverste water. En ik schrijf 40, 50, 60 keer een zin. Om hem goed te krijgen, dat hij goed loopt. Dat alles er staat wat er moet staan. Op een compacte manier, een muzikale manier. De computer is mijn lievelingsgereedschap dan, denk ik. Mijn favoriete gereedschap.
En net hier in deze studio heb je het papieren exemplaar voor het eerst vastgehad.
Dat is een beetje komisch dat ik allerlei mensen vandaag op Facebook, et cetera, triomfantelijk met mijn boek zien. En ik het zelf nog niet heb, omdat ik een hele doos aangeleverd krijg door de uitgever. Dus ik ben blij dat ik het boek nu heb gezien en dat het er prachtig uitziet. Het voelt goed en ik ben er heel erg blij mee.
Dat gebeurt me niet vaak, dat ik het exemplaar al eerder heb dan de auteur zelf.
Nee. Ik neem het uitgeverij overigens niet kwalijk.
Nee, dat is, dan moet je de post...
Maar ik vind het prachtig om dat ik dat hier kan zien. Dat is gewoon heel erg leuk.
Nou, het was eervol om jou dat eerste exemplaar te mogen overhandigen. Toch een plechtig moment.
Ja, nee, mooi.
Johan Ehrenberg, dank je wel dat je te gast wilde zijn. En het boek heet Nederhalfrond. En het is het eerste deel van Door het oog van de cycloon. Dank je wel.
Graag gedaan.